Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. En deze week stel ik je trots een nieuwe podcast voor. Onderhuids. We hebben hem gemaakt met het Relaas-team, samen met de Diversiteitsdienst van Brugge en met de hele groep vertellers van Brugge United Against Racism. Want de verhalen en betogen die we hebben verzameld gaan allemaal over racisme en discriminatie. Omdat het in 2021 nog altijd niet vanzelfsprekend is dat we allemaal gelijke kansen krijgen. Je vindt onze nieuwe podcast Onderhuids op Spotify of waar je ook naar podcasts luistert. En omdat het helaas allemaal waargebeurde verhalen zijn, en omdat ze verteld worden door de mensen die ze helaas allemaal zelf hebben meegemaakt, krijg je van ons deze week het verhaal van Michiel.
Welkom bij de podcast Onderhuids. In deze podcast vertellen mensen over hun ervaringen met racisme en discriminatie. Het is fijn dat je even de tijd neemt om te luisteren naar deze persoonlijke verhalen. Ze werden verteld ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze verhalen zijn niet nieuw, maar het is belangrijk dat we ze blijven vertellen. Soms is het duidelijk, maar veel vaker gebeurt het onderhuids. De impact daarvan is groot en dat besef je niet altijd. Daarom moeten we blijven vertellen en vooral blijven luisteren. Het verhaal dat je nu zal horen is van Michiel. Een sympathieke gast. Een echte avonturier. De dag dat zijn verhaal werd opgenomen, was zijn vriendin erg ziek. Dus bracht Michiel zijn zoontje mee naar de opnames. En als je goed luistert, kan je hem horen spelen op de achtergrond met de blokken.
Ik ben begin 2020 vader geworden van een prachtvolle zoon, samen met mijn vriendin. Die is van het buitenland. Ik heb haar leren kennen toen ik zelf in het buitenland ging werken. Uiteindelijk door werkvisumproblemen moeten terugkeren naar België. En beslist om met mijn vriendin samen te blijven, toch, die afstand te doen. Hè. Toen was er nog geen sprake van een kindje. Want er wel over gehad. Uiteindelijk is mijn vriendin een paar maanden nadat ik in België terug was, achtergekomen om de trouw van mijn broer mee te maken. En de familie te leren kennen. Ik woonde toen in een appartementje dat ik tijdelijk had gehuurd. Als tussenoplossing. Dat was ter beschikking gekomen op het moment dat ik terugkwam in België. En ondertussen kon ik zoeken naar iets anders. Ik heb daar graag gewoond. Ik heb daar een paar maanden gewoond voordat mijn vriendin bij mij kwam wonen. En op het moment dat ze bij me kwam wonen, is dat toch wat minder leuk geworden. Dat lag niet aan mijn vriendin, natuurlijk, of gelukkig. Dat lag jammer genoeg wel aan de buren. Die zijn plots wat raar beginnen doen. We komen thuis op een dag met de fiets. Zoals altijd zet ik mijn fiets tegen de hevel, zoals bijna iedereen in Brugge die in de stad woont, denk ik. Ze fiets wel tegen de hevel van zijn huis of zijn appartement zet. Mijn vriendin doet hetzelfde. Zet met haar stuur meteen eruit. Wat dan nu hard was, of dat hard was, dat laat ik aan iedereen over om te beoordelen. Ik zelf vond van niet. Maar er kwam een heel felle reactie op. Wij gaan de voordeur binnen en uit dat gelijkvloers appartement komt de buurman naar buiten en zegt: ah, vinden we dat allemaal normaal? Mijn vriendin zegt: oh, sorry, I don't speak Dutch. How can I help you? Die gast kijkt naar haar. Kijkt naar boven en naar beneden. Kijkt dan naar mij. Veel normaal, zo tegen de ruit. Als er schade is, dan is dat weer, dat zal het weer van mij zijn. Dan ga ik dat moeten betalen. En ze jullie weer van niks weten. Ik zei: ja, sorry, dat was zeker niet de bedoeling. We zonder opletten vanaf nu. Die gast las zijn deur dicht. Wij wat geschrokken, stel ik, naar elkaar kijken. Oké, we gaan naar boven. Dat was één voorval, er waren er zo een paar. We gaan naar boven, de buurvrouw van het appartement onder ons trekt haar deur open. Wat is dat maar al dat lawaai bij jullie? Is er daar een al 2 uur aan het koken misschien? Ik zeg: lawaai, ik weet niet, ik hoor niks. Het was zelf op de gang, ik hoor niks. Ze zegt: ja, jullie damkap staat al, ik weet niet hoe lang aan. Ik zei: ja, en dan? Ze zullen aan het koken zijn. Ja, vind je dat normaal, dat zo lang aan staat? Ik hoor het hier tot in mijn living. Oh, dat is nog een voorbeeld. Plots waren er een heleboel klachten. Mijn vriendin komt bij mij wonen en van een week of 2 weken nadat ze bij mij intrekt, is dat plots het een naar het ander. Als we de hang kuisen, omdat het onze buurt is, is dat niet goed genoeg gedaan. Dat van die fietsen, te veel geluid. Op de trap lopen we te luid. Als ik 's ochtends naar mijn werk vertrek, is dat ambetant. We kregen plots alle soorten commentaar. Ik vond dat vreemd, ik woonde daar al een paar maanden. En het enige dat ik eigenlijk kon bedenken dat was, ja, dat is echt, nadat mijn vriendin erbij is komen wonen, dat is heel... Ik vond dat jammer. Ik heb daar verder niet over nagedacht. We hebben wel voorzichtig stilletjes geweest, wat opgelet. Dat we niet te veel meer misdeden. Ja, hou. Mijn vriendin is hier 3 maanden gebleven toen die periode. We waren natuurlijk content om elkaar terug te zien. Dat spreekt voor zich, nou elkaar even niet gezien te hebben. Zoals ik zei, al eerder had over kinderen krijgen. Hè. En zoals dat je waarschijnlijk kan afleiden in het begin van het verhaal, zijn we dat beginnen proberen. Dus tijdens dat bezoek dat zij kwam brengen aan België, zijn we beginnen proberen om kindje te krijgen. We hadden verwacht dat heel lang ging duren. Hè. In de familie waren er mensen die heel lang hebben moeten proberen. In de vriendenkring ook. Mensen die al langer dan een jaar moesten proberen om eigenlijk zwanger te geraken. Dus wij dachten, we gaan gewoon voorbehoedsmiddelen stoppen. En dat duurde wel een eind, waarschijnlijk niet tijdens dat bezoek. Nu. Dat bleek voor ons wat anders te zijn. We zijn 2 maanden in dat bezoek. Mijn vriendin kreeg last van haar buik. Wat misselijk. Je kunt al raden waar aan toe had waarschijnlijk. Nu, we gaan naar de dokter. Of we willen naar de dokter gaan. We krijgen het advies van vrienden van mij. Van Afrikaanse origine. Die mij aanraden. Van, ja, als je met iemand met een andere huidskleur naar de dokter gaat. Ga best naar die ene dokter. Ik ga geen naam noemen. Je moet zelf maar uitzoeken. Dat werd dus al aangeraden. Die ene dokter. Omdat dat die dokter is. Die iedereen gelijk behandelt. Die gewoon vriendelijk blijft, ook al bij niet van hier. En die even hard naar je verhaal luistert. Ik vond dat wel vreemd, ik had dat niet verwacht, dat zo iets ging gezegd worden. Nu, we volgen er advies op. We denken, des te beter. Kun maar goed doen. We gaan naar die dokter, we komen daar binnen. En inderdaad, in die wachtzaal zit dat vol mensen met een andere huidskleur. Niet Belgische origine. Ik dacht, amai, dat is blijkbaar... moet iets van aanzien, als er iedereen dat hier weet. We gaan naar die dokter, en lang verhaal kort, zoals eerder gezegd. Je weet het waarschijnlijk al, wat het de maagproblemen bracht en de misselijkheid. Ze was zwanger. Fantastisch nieuws natuurlijk. Was schrikken, want niet zo rap verwacht. We hebben daar nog even stijl gehouden voor vrienden en familie. Nu uiteindelijk komt de tijd dat mijn vriendin terug naar huis moet. naar haar thuisland moet. Het visum is afgelopen. Dus ze vertellen dat aan al de vrienden in de familie. En eenmaal dat dat nieuws rond is gegaan, vertrekt mijn vriendin naar huis. De rest van de zwangerschap loopt met spijt in het hart via een schermpje, via de smartphone, via lokalen, een paar keer per dag. Nee, ik blijf in België aan het werk, omdat mijn vriendin dan niet zou moeten gaan werken. Dat zij op het gemak kan zwanger zijn en zichzelf zeker niet te veel moet pushen. Na 9 maanden zwangerschap, 6 maanden nadat zij terug naar huis is gegaan, ga ik vol verwachting naar haar. We weten ondertussen wat een zoontje wordt. Ik ga naar daar. En ik word vader. Zij wordt moeder, wij worden ouders. Mijn moeder is mee. Zij wordt oma. Fantastische belevenis. Nog nooit zoveel liefde gevoeld in mijn leven. Een heel speciaal moment daar in dat ziekenhuis. Kort na de geboorte komt de lockdown. Begin van de coronacarantaine. Ik kan daardoor iets langer in het buitenland blijven, bij mijn vrouw en kind. Maar uiteindelijk had ook bij hen hun land op slot en vlieg ik terug naar België. Een tijdje later, in de zomer, vroege zomer, einde van de lente, is er een media-rel, is er nieuws dat uit Amerika komt overwaaien over een zwarte kerel die door een politieagent gedood wordt, George Floyd. Iedereen heeft er wel van gehoord, veronderstel ik. En dat nieuws en ook het feit dat er hier in België zwaar doorwaait en dat hier betogingen zijn en zo, laat mij even goed stilstaan bij het feit dat mijn kind ook gemengd zal zijn van huidskleur. Dat hij ook niet gewoon, zoals ik, blank, in een blank land zal opgroeien. En dat hij daar misschien ook al mee zou te maken krijgen met het racisme waar al die betogingen tegen zijn of waar het alles over gaat. Waar het heel in het nieuws ook de hele tijd over gaat. En dat baar mij op zich eerst wel, ik weet niet of het mij zorgen baarde, het heeft me wel even stilstaan bij alles. Bij hoe makkelijk dat voor mij is geweest, dat ik daar nooit aan heb moeten denken. Ook bij het feit dat ik er niet aan gedacht had. Moest ik even stilstaan van, amai, je wordt papa, je hebt er niet eens aan gedacht. Aan dat aspect van wie dat je kind is, of wie dat je volgende generatie is. Ik vond dat ook leuk, om te beseffen dat dat voor mij niks uitgemaakt had in mijn hoofd. Ik vond dat wel jammer dat ik daar moest bij stilstaan. Nu, ik beslis daarom. Ik denk, het beste wat ik kan doen voor mijn zoon, als die zoiets zou tegenkomen, in een situatie zou terechtkomen waar ze hem uitmaken of uitschelden, uitsluiten, omwille van zijn huidskleur, is zorgen dat hij dat kan plaatsen. Dat hij daar sterk genoeg over in zijn schoenen staat. Dat hij weet waarom dat hij een andere huidskleur heeft. Wat dat wil zeggen. Dat hij daar trots op mag zijn. Op wie dat hij is. En ook van waar, en misschien dan vooral, van waar dat die beledigingen komen. Ik ben nogal iemand die gelooft in de ander proberen begrijpen. En ik dacht, ik ga mij wat verdiepen in het thema. Ik ga boeken lezen. Ik lees wat over de geschiedenis van België-Congo. Omdat ik denk dat vooral bij de oudere generatie dat wel een rol zal spelen in de perceptie van de andere huidskleur. Ik lees wat boeken over mensen die zelf, of geschreven door mensen met een andere huidskleur die in België zijn opgegroeid. Wat van alles, wat lectuur dat ik daarover kan vinden. Ik luister ook naar het een en het ander van verhalen. Ik praat daar met wat vrienden van andere regionen regelmatig een keer over. Over die zorg dat ik, of die zorg. Over die hersenspinsels dat ik daarover heb. Over mijn kind dat mijn andere huidskleur zal opgroeien. Uiteindelijk eigenlijk kom ik tot het punt waar ik denk, vrij zeker ben van mezelf, dat ik dat eigenlijk wel heel goed kan kunnen plaatsen. Dat ik daar een mooi kader voor hem ga kunnen creëren. Dat hij voor zichzelf een stootje zal kunnen krijgen. Recht in zijn schoenen zal blijven staan. zijn rug gaan rechten en gaan zeggen, dat deert mij niet. Dat is enkel voor jullie belangrijk. Nog enkele maanden gaan voorbij. En uiteindelijk, na heel wat papierwerk, heel wat over en weer gelopen, van bureau naar bureau, van balie naar balie, van stempel naar handtekening, naar terugstempel, naar e-mail en terug handtekening, krijgen we de papieren in orde om mijn gezin naar hier te halen. Kunnen wij eigenlijk eindelijk terug een gezinnetje zijn. Dat valt precies op hetzelfde moment samen, dat ik eigenlijk die tijdelijke woning dat ik had, ga verlaten. Mijn gezin komt hier een week, twee weken voordat ik verhuis, voordat ik zou verhuizen, komen ze hier toe. En ze moeten eigenlijk niet eens uitpakken. Natuurlijk een beetje kleren en dingen, maar eigenlijk zo alles van echt materiaal. Laten we gewoon zitten en we verhuizen. We komen toe met die verhuis, met de kabinet in corona, zonder hulp. En die onderburen, het is eigenlijk geen appartementsgebouw met 10 appartementen zoals het vorige, maar gewoon wij op de eerste verdiep en een onderbuur. En die onderbuur ziet ons toekomen en zei: oh, hey, welkom, jullie zijn de nieuwe bovenbuur. Zei: ja, mijn vriendin zei: sorry, I only speak English, are you the neighbor? Die zei: oh, no problem, yes, I'm the neighbor, welcome to the building. What's your name? En we doen een toffe babbel. Stel ons wat voor, op afstand. En we trekken daarin. En terwijl dat wij dozen aan het uitladen zijn en wat aan het intrekken zijn, zegt mijn vriendin plots tegen mij: I'm so happy the neighbors here are nicer than in the last building. Plots valt mijn frank. Zeg ik: ja, yes, indeed, nice. En word ik even stil, omdat ik besef dat eigenlijk enkel was wanneer dat zij er was, dat die buren zo lelijk deden. En dat moment dat zij er niet meer was, dat ik eigenlijk geen probleem heb gehad. Dat mijn fiets daar wel tegen de hevel mocht staan en dat ik niet te luid was op de trap. En dat eigenlijk geen issue meer geweest is. En mijn frank valt dat gewoon door haar was. Kan enkel maar zijn door het feit dat zij zwart was. En er zijn nog genoeg mensen bij mij over de vloer geweest. Niet ingewoond natuurlijk, maar over de vloer geweest. Waarbij dat dan nooit een probleem was. Dat ze eigenlijk ook zouden kunnen lastig gedaan hebben. En enkel bij haar, met haar andere huidskleur, deed zij lelijk. En met dat besef al dook mijn andere frank. Dat ik met al mijn boeken en mijn kader dat ik gecreëerd heb, en al mijn voorbereiding en mijn verdieping, dat ik voor mijn zoon eigenlijk niks van kader ga kunnen brengen voor zoiets. Er is geen beledigend woord naar zijn hoofd gesmeten, er is geen racistische opmerking of dwaas verwijt of stomme uitspraak dat die kan plaatsen en kaderen. En door zich geen laten gaan daardoor. Dat zijn die mensen, die zeggen eigenlijk niks verkeerd. Ze zijn gewoon lastig. Racisme is iets raars. En als vader had ik mijn best doen om mijn kind daar zo goed mogelijk mee om te helpen gaan.
Onderhuids is ontstaan uit de samenwerking tussen de stad Brugge en de organisatie Brugge United Against Racism. De vertellers zelf werden ondersteund door een verhalencoach van Relaas. Relaas is een podcast met waar gebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.